En daarna naar de schriftlezing uit 1 Koningen 17, beginnend bij het 17e vers tot het 24e. 1 Koningen 17, vers 17 tot 24.
En het geschiedde na deze dingen dat de zoon deze vrouw, der waardin van het huis, krank werd. En zijn krankheid werd zeer sterk, totdat geen adem in hem overgebleven was. En ze zeiden tot Elia, wat heb ik met u te doen, gij man Gods? Zijt gij bij mij ingekomen om mijn ongerechtigheid in gedachtenis te brengen en om mijn zoon te doden? En hij zeide tot haar, geef mij uw zoon. En hij nam hem van haar schoot en droeg hem boven in de opperzaal waar hij zelf woonde. En hij legde hem neder op zijn bed. En hij riep den Heere aan en zeide, Heere, mijn God, hebt ge dan ook deze weduwe bij de welke ik herberge zo kwalijk gedaan dat gij haar zoon gedood hebt? En hij mat zich driemaal uit over dat kind en hij riep den Heere aan en zeide, Heere, mijn God, laat toch de ziel van dit kind in hem wederkomen. En de Heere verhoorde de stem van Elia. En de ziel van het kind kwam weder in hem, dat het weder levend werd. En Elia nam het kind en bracht het af van de opperzaal in het huis en gaf het aan zijn moeder. En Elia zeide, zie, uw zoon leeft. Toen zeide die vrouw tot Elia, nu weet ik dat gij een man God zijt en dat het woord des Heeren in uw mond waarheid is.
Het is geruime tijd geleden, gemeente, dat we met elkaar in het eerste boek der koningen gelezen hebben. En toen hebben we in de laatste preek over de geschiedenis van de personen van het werk van Elia gelet op het schriftgedeelte dat we vanmorgen gelezen hebben over de dood en de opwekking van de zoon van de weduwe in Zarfat. We hebben toen met name ons geconcentreerd op het feit dat in deze geschiedenis zo duidelijk tot uitdrukking komt hoe de Heere deze weduwe tot geloof en tot geloofsbelijdenis geleid heeft. Hij bracht het woord, zijn woord in haar leven door de komst van Elia en door het verblijf van de profeet Elia in dat huis. En hij heeft dat woord van de Heere in haar leven tot zegen gesteld. Maar het moest dan toch een keer zo zijn dat wilde er doorbraak in haar leven komen. Wilde ze werkelijk ook de Heere leren kennen. De Heere een diepe weg met haar moest gaan. Hij nam haar kind weg. En toen hij haar kind wegnam, toen heeft hij tegelijkertijd op een krachtige wijze zijn woord in haar leven toegepast, zodat ze tot kennis van zichzelf kwam. Want haar eerste reactie bij het sterven van haar kind is een belijdenis van zonde. Ze spreekt dan inderdaad ook over haar ongerechtigheid. En ze vraagt Elia of dat soms het doel van zijn komst was naar haar huis, om haar ongerechtigheid in herinnering te brengen. Maar toen heeft de Heere het toch zo heerlijk wel gemaakt, middels het werk van de profeet en vooral ook door middel van het feit dat hij het gebed van de profeet verhoorde en dat kind weer uit de dood terugbracht in het leven, zodat Elia hem weer aan zijn moeder kon geven. De Heere heeft het zo heerlijk wel gemaakt dat door die weldaden van de Heere zij ertoe gekomen is om het woord van God in het waarachtig geloof te omhelzen. En we hoorden haar aan het eind van deze geschiedenis zeggen, nu weet ik dat gij een man God zijt en dat het woord des Heeren in uw mond waarheid is. Nu is ze tot die erkentenis gekomen. Nu durft ze het belijden. Nu is het doorgebroken in haar leven. Nu is het tot de overgave van het geloof gekomen. Nu vertrouwt ze op de Heere. Nu breekt ze met al die heidense afgoden. Nu mag ze in haar hart de Heere, de God van Israël, erkennen en aanbidden. Dat is iets wat deze geschiedenis ons natuurlijk vertelt. Maar dat is niet alles wat in deze geschiedenis ons voorgehouden wordt. Deze geschiedenis laat ons ook nog andere aspecten zien. En vanmorgen willen we nog een keer deze geschiedenis gaan lezen, maar nu op iets anders letten. Nu letten we zozeer niet meer op die vrouw die tot geloof gebracht wordt, maar nu letten we op de profeet, op Elia en op zijn werkzaamheden in deze geschiedenis. Ik heb dat de vorige keer wat terzijde laten liggen, maar nu mag dat speciaal naar voren komen. En nu willen we ons bijzonder concentreren op de versen 19 tot en met 23. Ja, ik weet niet of we er helemaal aan toekomen, maar dat zien we wel. In ieder geval, ik lees u de versen 19 tot en met 23 nog een keer. En hij zeide tot haar, geef mij uw zoon. En hij nam hem van haar schoot en droeg hem boven in de opperzaal waar hij zelf woonde. En hij legde hem neer op zijn bed. En hij riep de Heere aan en zei, de Heere mijn God, hebt gij dan ook deze weduwe bij de welke ik herberg zo kwalijk gedaan dat gij haar zoon gedood hebt? En hij mat zich driemaal uit over dat kind en riep de Heere aan en zei, de Heere mijn God, laat toch de ziel van dit kind in hem wederkomen. En de Heere verhoorde de stem van Elia en de ziel van het kind kwam weder in hem en het werd weder levend. En Elia nam het kind en bracht het af van de opperzaal in het huis en gaf het aan zijn moeder. En Elia zeide, zie, uw zoon leeft. Het gaat dan vanmorgen met name om het gebed dat de profeet bij deze gelegenheid gebeden heeft. Trouwens, ik heb u dat al eens eerder gezegd en de schrift maakt ons daar ook attent op. Elia wordt ons meer dan één keer als een man des gebeds getekend. Misschien dat als wij aan Elia denken, wij onwillekeurig allereerst denken aan de man die daar in de kracht van de Allerhoogste stond. Hij alleen tegenover die 850 valse profeten op de berg Karmel. Of als we aan Elia denken, dat we dan allicht eerst in onze aandacht krijgen de moedeloosheid van Elia. Als de Bijbel ons immers ook laat zien dat hij lag onder de jeneverstruik en bad dat de Heere zijn ziel maar van hem zou wegnemen. Of dat als we aan Elia denken, de eerste gedachte die bij ons opkomt, is dat die man in vurige wagens en vurige paarden naar de hemel gegaan is. Dat zijn zo van die opvallende dingen uit het leven van Elia. Maar wat de Bijbel opvallend noemt, is dat hij een man des gebeds was. Zo lezen we het in Jacobus, het vijfde hoofdstuk van de brief van de apostel Jacobus. En dan spreekt Jacobus over hem als over een man die een gebed bad. En hij doet dat in het kader van een heel stuk waarin hij schrijft over het bidden. Ook het bidden voor elkaar. En dan zegt Jacobus, het krachtige gebed van een rechtvaardige vermag veel. En om dat te bewijzen haalt hij de profeet Elia aan. En als we vanuit dat perspectief de geschiedenissen van Elia lezen, inderdaad, dan maakt ook 1 Koningen en 2 Koningen ons duidelijk dat het een man des gebeds was. Wat heeft deze profeet gebeden? Ook gebeden voor anderen. Wat heeft hij geworsteld aan de troon der genade? En een van die voorbeelden van zijn worstelingen met de Heere vinden wij in de geschiedenis waarin ons verteld wordt van de dood en de opstanding, de opwekking van dat kind van die weduwe. En dan moet u daarbij niet denken, ik zeg dat er maar tegelijkertijd bij, omdat Jacobus dat ook noemt, dat vanwege dat hele bijzondere van die gebedsworstelingen Elia een mens was die boven alle anderen uitstak. En dat wij ons maar niet moeten inbeelden dat wij ooit tot die hoogte van het leven, van het gebedsleven van Elia zouden kunnen komen. Nee, dat zou een verkeerde conclusie zijn. Zeker deze man was een bijzondere, door de Heere begenadigde bidder. Dat is waar. Maar Jacobus, als hij spreekt over het gebedsleven van Elia, zegt daar nadrukkelijk bij dat hij een mens was van gelijke bewegingen als wij. Met andere woorden, als hij bijzonder begenadigd was door de Heere en als hij begiftigd was met de geest der gebeden, dan moet ons dat niet tot de gedachte brengen dat hij daarin een uitzondering was. Hij was een mens van gelijke beweging als wij. En wat de Heere aan Elia schonk, dat kan hij aan willekeurig wie dan ook geven. En vandaar dat uit het voorbeeld van Elia ook naar ons toekomt de heilige roeping om de Heere te bidden om diezelfde genade en diezelfde geest en diezelfde gebedsworstelingen, opdat wij met de profeet samen de Heere mogen aanlopen als een waterstroom. Wel nu, naar onze tekst dan, en met name naar datgene wat onze tekst zegt over het bidden van Elia. Ik wijs u er allereerst op dat er een weg was tot dit gebed. Dit is geen geïsoleerd gebed in het leven van Elia. Er was een weg daarnaartoe. En op die weg naar dit gebed zien we drie elementen. Het eerste is dat Elia bekend was aan de troon der genade. Als hij dat kind van die weduwe uit haar schoot genomen heeft en als hij het de trap opgedragen heeft naar boven, naar zijn eigen vertrek waar hij altijd logeerde, dan moeten we niet denken dat als Elia daar gaat bidden, hij voor het eerst God zoekt. Dat doet hij bepaald niet. Hij heeft het in hoofdstuk 17 vers 1 al gezegd dat hij voor God staat. Niet waar? Horen we hem tot Achab spreken, dan zegt hij zo waarachtig als de God Israëls leeft, voor wiens aangezicht ik sta. Elia was zich duidelijk bewust van het feit dat hij voor het aangezicht van de Heere stond, dat de Heere hem zag. En dat verschrikte hem niet. Nee, want hij was een bekende bij de Heere, een bekende aan het Hof der Hoven. Hij was vertrouwd in de aanwezigheid Gods. Hij kende Gods aangezicht. Hij kende de tijden in zijn leven van het gemeenschap hebben met de Heere, van de omgang, de verborgen omgang met de Heere. En toen we het hadden over dat gedeelte uit de 1 Koningen 17, waarin ons verteld wordt dat Elia een jaar lang vertoefd heeft aan de beek Krit, en toen heb ik u gezegd dat in die periode van totale afzondering en isolement de profeet het alleen maar vol kon houden in die wildernis met niets anders als gasten bij zich dan twee keer per dag een paar roofvogels die hem brood en vlees kwamen brengen, dat de profeet het in die omstandigheden zonder ooit één woord te kunnen spreken met welk medemens ook, dat de profeet het alleen maar uit kon houden als hij kende de omgang met de Heere. En daar heeft de Heere inderdaad zich aan Elia niet onbetuigd gelaten. Daar heeft de Heere gearbeid aan Elia. om hem toe te rusten en bekwaam te maken voor wat er straks in zijn leven te wachten staat, als hij dat geding aan moet op de Karmel met die profeten van Baal en van Asjera. Elia kende de omgang met de Heere. Elia had in zijn leven al eerder leren bidden. En als we hem in onze tekst horen bidden, dat krachtige gebed, dat gelovige gebed, dat gebed om een wonder, dat gebed om een wonder dat nog nooit gezien of gehoord was, de opstanding van een dode, dan moeten wij niet denken dat Elia daar voor de eerste keer voor God boog. Een mens moet het bidden ook leren in de praktijk. Het gelovig bidden wordt geleerd op de school van het gebed. Het gelovig bidden wordt geleerd in de oefeningen. Het gelovig bidden wordt geleerd door het dagelijks gebruik. En waar het gebed en het gebedsleven verschrompelt, daar gaat de geest eruit en daar gaat het leven eruit. En dat komt doordat het gebed verwaarloosd wordt. Elia stond hier in een geweldige crisis in zijn leven. Hij begreep dat ook niet, dat de Heere nu zo onverwacht met deze bijzondere gebeurtenis alles in dat gezinnetje in Zarfat verstoorde. Het ging daar zo goed. Het was daar onder de dagelijkse zegen en onder de dagelijkse ervaring van de goedheid van de Heere goed. Elke dag opnieuw voedsel, elke dag weer opnieuw geen gebrek. Elke dag opnieuw de bewijzen van de Heere denkt aan ons. En dan zonder dat Elia het weet, zonder dat de Heere het hem van tevoren aangekondigd heeft, in één keer die geweldige crisis. Dat kind wordt ziek, dat kind sterft. Die inbreuk van God in hun leven. En dat is voor de profeet ook een geweldige crisis geweest. Die vrouw is er wanhopig van. Maar Elia niet. En hoe kan dat nu dat Elia er niet wanhopig van is? Hoe kan dat nu dat Elia toch in al de strijd die hij van binnen heeft tegen die vrouw zegt: geef mij uw zoon. En dan heeft hij al in zijn hart om dat kind naar boven te dragen, op zijn eigen bed neer te leggen en God te gaan bidden om dat ongeziene en dat ongehoorde wonder. Hoe kan het dat Elia in die geweldige crisis die geestelijke rust en kalmte bewaart, omdat hij op dat moment ook de Heere kent als zijn toevlucht? We horen hem nu zo meteen bidden als hij in dat slaapvertrek is. Maar het gebed dat er in zijn ziel was, zodra hij merkte dat dat kind ziek werd, zodra hij merkte dat het erger werd met dat kind, zodra hij zag dat dat kind niet leven zou, zodra de dood gekomen is, zodra hij die klachten en die moeite van die weduwe zag, het gebed dat er toen in zijn ziel was en lag en voortdurend opsteeg, dat wordt ons niet beschreven, maar dat is er ook geweest. En toen al heeft Elia zich gesterkt in de Heere zijn God. En toen al heeft hij ondervonden dat ook al gaat de Heere een weg van raadselen en ook al kan hij het niet begrijpen, hij toch op die God zijn vertrouwen mag zetten. En dat mag hij doen op grond van vroegere ervaringen, vroegere uitreddingen, vroegere ontmoetingen, vroegere ondervinding van de gunst en de goedheid van de hoorder der gebeden. En als nu die nood komt, dan is Elia geen vreemdeling die nu voor het eerst moet gaan bidden en God te hulp moet gaan roepen. Maar dan is hij bekend aan het Hof der Hoven. En dat is zo'n zegen, gemeente. Als we weten wie God is, als we hem eerder in ons leven ontmoet hebben, dat kan zo'n kracht, zo'n steun, zo'n hulp geven als we in één keer in een crisis gedompeld worden en als we in één keer voor een afgrond staan en als we in één keer met allerlei vragen, met diep ingrijpende vragen geconfronteerd worden. Dan zou een mens die het gebed niet kent in de Heere ontvangen een wonderlijke kalmte en een wonderlijk vertrouwen en een wonderlijke overgave en een zielerust, zoals we dat hier bij de profeet ook aantreffen. Dat was er dus voordat hij ging bidden. Hij was bekend aan de troon der genade. Er was nog wat anders. Er was ook dit. En dat was ook nodig, wilde Elia zo kunnen bidden zoals we het hier in onze tekst beschreven vinden. Hij heeft ook een zuiver geweten gehad. Hebt u er wel eens op gelet hoe belangrijk het is om, als wij voor het aangezicht van de Heere treden om hem onze noden voor te leggen, hoe belangrijk het dan is om een zuiver geweten te hebben, om te kunnen zeggen wat we in de berijming van het Onze Vader zingen. Ons hart, o Heer, die alles ziet, veroordeelt ons in het naderen niet. Elia had een hart dat hem niet veroordeelde in het naderen tot God. Jacobus, ik noemde hem zo pas al, spreekt van Elia als van een rechtvaardige. Dat wil zeggen dat Elia geoefend was in een heilige wandel. Elia was geoefend in Gods vrucht. Hij heeft daar, ook in die tijd dat hij bij die weduwe in Zarfat vertoefde, geleefd naar het goddelijk bevel, met een teer geweten. Hij heeft geleefd in de omgang met de Heere. Hij heeft geleefd in diep respect voor de God van Israël en in hartelijke toewijding aan die God. En dat heeft die weduwe gemerkt. Er ging wat van Elia uit. Ze noemt hem niet zonder reden een man Gods. Ze heeft het gemerkt in wat hij zei, in wat hij deed, in hoe hij met haar omging en in hoe hij over zijn God sprak en in hoe hij over de oordelen God sprak die verdiend waren, in de gerichten die gekomen waren in de droogte en in hoe hij sprak over de eisen van die God en de dienst van die God en de toewijding van die God. In al die dingen, in woord en daad, in spreken en in zwijgen, heeft deze vrouw bij Elia gemerkt: die man die praat maar niet alleen. Het is maar niet alleen vroomheid in zijn mond. Het is maar niet alleen rechtzinnigheid. Maar hij beleeft het ook. Hij leeft ernaar. Hij leeft eruit. Hij is waarachtig een man Gods. En zonder zo'n nauwgezet leven en zonder zo'n teer geweten is zulk bidden zoals we van Elia lezen niet mogelijk. Als we dat in ons geweten weten, tenzij we eroverheen stappen, want dan kan een mens nog zo brutaal worden als de beul ook in zijn bidden. Als hij over de beschuldigingen van zijn geweten heen stapt en als hij maar net doet alsof er voor Gods aangezicht ook niks aan de hand is. Maar als we het ondervinden in ons bidden, dat ons hart ons veroordeelt, dat ons hart ons slaat, zoals we van David lezen, toen hij het volk geteld had, Davids hart sloeg hem. Oh, en dan kan een mens het benauwd krijgen, maar dan verlamt je gebed ook, dan durf je je stem niet op te heffen, dan durf je je ogen niet op te slaan. Als wij zo met een beschuldigend geweten bidden, weten dat dit niet recht is en dat we daar eigenlijk moesten breken met een bepaalde zonde die we toch vasthouden en waar we toch niet van af willen. Als we zo gaan bidden terwijl wij niet recht voor God staan en ook geen recht staan voor God zoeken. Als we zo bidden terwijl we weten in ons hart dat dit verkeerd is en dat en we willen er toch niet mee breken, dan mist een mens ook de vrijmoedigheid. Oh, het is niet nodig om eerst zondeloos te zijn voordat wij bidden gaan. Het is ook niet het ergste als ons hart ons slaat en als ons hart ons veroordeelt. Als wij maar onder de stem van dat veroordelende hart, als wij maar onder die beschuldigende vinger van de wet voor de Heere buigen in verootmoediging en in schuldbesef. En als we maar genade en bekerende genade zoeken om met de zonde echt te mogen breken en heilig voor God te mogen leven. Maar als wij, en dat bedoel ik over die stem van ons geweten, heen stappen, gemeente, dan ontbreekt ons de echte vrijmoedigheid in het bidden. Wie klimt de berg des Heren op, zo zongen we. Wie zal die God gewijde top voor het oog van Sions God betreden? Wie komt er in die nabijheid van de Allerhoogste, die ook de Heilige is? Wie komt er vrijmoedig voor het aangezicht van die God die te rein van ogen is dan dat hij het kwaad zou kunnen aanschouwen? Wie kan dat vrijmoedig doen? De man die rein van hart en hand zich niet aan ijdelheid verpandt en geen bedrog pleegt in zijn eden. Die zal door Heren gunst geleid en zegen en gerechtigheid van God de God zijns heils ontvangen. Dat is Jacob. Dat is het vroom geslacht dat naar God vraagt, zijn wet betracht en zoekt zijn aanschijn met verlangen. Ziet u hoe belangrijk het is? Ik zeg niet om zondeloos te zijn, want dat gebeurt niet aan deze kant van het graf. Ik zeg niet om vrij van alle ongerechtigheid te zijn, want dat zal nooit zo ver komen, tenzij wij de laatste adem hebben uitgeblazen en de oude mens totaal verdwenen is. Maar ziet u hoe belangrijk het is om een zuiver geweten te hebben? En om als er dingen zijn die ons geweten bezwaren en die tussen God en onze ziel in staan, om die eerst in de kracht van de genade Gods op te ruimen. Ziet u hoe belangrijk het is om af te wijken van het kwade en om onszelf te oefenen om een onergerlijk geweten te hebben bij God en bij de mensen. Ziet u hoe belangrijk het is ook voor ons gebedsleven om teer met de Heere om te gaan en in de vreze des Heere het kwade te mijden en het goede te verkiezen. Ziet u hoe belangrijk het is om echt te kunnen bidden, om de wereld op een afstand te houden en geen plaats in te ruimen voor de wereld en voor alles wat ons van de Heere aftrekt. Wie klimt die berg des Heere op? Jacob. Vroom geslacht dat naar God vraagt, zijn wet betracht. Wat wil de Heere? Zegt Paulus in de eerste brief van Timotheus, dat we op zullen heffen heilige handen. Dat we als wij, en dan spreekt Paulus naar de situatie van die tijd waarin bidden gebeurde met opgeheven handen menigmaal. Nou, laat dat dan zo zijn naar het gebruik van die tijd. Maar u begrijpt de bedoeling, als we dan onze handen opheffen naar de Heere, dan zullen het heilige handen moeten zijn. Hebben we die van onszelf dan? Nee. Mogen we dan onze vuile en onreine handen niet opheffen naar de Heere? Jawel, maar niet om ze zo te laten. Maar om de Heere te smeken, Heere, reinig ze, zuiver ze, verlos me van alles wat me van u gescheiden houdt. Niet om zomaar met dat zondige en met dat verkeerde in ons leven gewoon verder te gaan. En om het maar allemaal te tolereren in ons leven. En zo voor Gods aangezicht te treden. Dat is een ergernis in de ogen van de Heere. Maar een arme verloren zondaar die ontdekt heeft hoe vuil en verdorven hij is en hoe onrein zijn handen is, die mag toch tot die troon der genade gaan, als hij maar, en dat is het punt, net als die tollenaar zegt, Heere, wees mij de zondaar genadig. Dan moet er een hoop opgeruimd worden. En dan moet er een hoop goed gemaakt, in orde gemaakt worden. Dan is er een derde ding dat we moeten bedenken als het gaat om de weg die het geleid heeft tot het gebed van Elia. Als we hem hier in ons tekst, in onze tekst horen bidden, dan handelt hij ook in onbaatzuchtige liefde. Die weduwe beschuldigt hem. Die weduwe beledigt hem eigenlijk. Wat heb ik met u te doen, gij man Gods? Zijt ge bij me ingekomen om een ongerechtigheid in gedachtenis te brengen en om een zonde en om een zoon te doden? Ze beschuldigt hem, ze beledigt hem. En wat doet Elia? Zegt hij tegen die weduwe, wat denkt u nu die ik ben? Durft u zo tegen mij, de man Gods, te spreken? Is hij de gekrenkte majesteit? Nee, hij handelt in liefde. Geef mij uw zoon, zegt hij. En hij zou voor zijn eigen kind niet hartelijker en vrijmoediger hebben kunnen bidden dan nu hij bidt voor het kind van deze weduwvrouw. Hij handelt in onbaatzuchtige liefde. Dan zien we hem straks zichzelf over dat dode kind uitstrekken. En dan zien we hem zichzelf geven als het ware. Om met zijn lichaamswarmte dat verkeelde lichaam van dat kind weer warm te maken. Dan geeft hij zich in de gebedsworsteling en in die overgave helemaal voor dat kind en voor die bedroefde geslagen moeder. Zijn hart is bewogen, zijn hart is ontroerd, zijn hart is vervuld van liefde. En zo, gedreven door die naaste liefde, zien we hem straks worstelen met God. Dat is ook een leerzame zaak. Zeker als het niet om bidden voor onszelf gaat, maar zoals hier bidden voor anderen. Dat kan een mens eigenlijk alleen maar doen als hij gedreven wordt door onbaatzuchtige liefde, door hartelijke bewogenheid. Wanneer kan een mens echt eens hartelijk, is vol inzet bidden voor een medemens? Wanneer kunnen we echt eens bidden, worstelen met God om het behoud van een mens waarvan we zien dat hij op weg naar het verderf is? Wanneer strekken we ons, om zo te zeggen, uit over het dode zondaarsbestaan van een medemens? Het zij dat het je man of je vrouw of een van je kinderen is. Het zij dat het een familielid of een buurman is, of iemand die op een andere manier op je weg geplaatst is. En waarvan je weet dat hij niet verzoend is met God en dat hij geen vrede heeft in het bloed van Christus. Wanneer worstelt een mensenkind om het behoud van een medemens? Wanneer strekt hij zich over zo'n dode zondaar als het ware uit, als hij van harte gedreven wordt door die onbaatzuchtige liefde die hem bewogen doet zijn met die medemens, omdat hij weet dat hij op weg is naar het verderf? Bidden we zo wel eens, gemeente? Of is dat een pijnlijke vraag, omdat hij ons ontdekt aan onze biddeloosheid en onze kilheid en onze ongeïnteresseerdheid als het gaat om het eeuwig lot van medemensen? Nou, dat was de weg tot Elia's gebed. Hij was bekend aan de troon der genade, hij had een zuiver geweten en hij werd gedreven door onbaatzuchtige liefde. Wat is de grond voor zijn gebed? Want hij vraagt nogal wat, nietwaar? Hij vraagt, daar komt het op neer, of de Heere dat kind dat nu gestorven is weer levend wil maken. Wat is de grond voor dat gebed? Komt Elia dan met iets van zichzelf? Komt hij dan met een getuigenis aangaande zijn eigen vroomheid, Heere. Gedenk toch dat ik zo lang voor uw aangezicht gewandeld heb in ware godsvrucht en in de vrezen van uw naam, om daar een grond van te maken. Wat is de grond van zijn gebed? Die ligt niet in Elia. Geen woord, zegt de profeet over zichzelf. Was de grond dan? Die ligt alleen in God. En dat blijkt uit de manier waarop de profeet de Heere aanspreekt. Tweemaal. Natuurlijk, het zou alleszins voor de hand gelegen hebben als Elia tot de Heer genaderd was en als hij gezegd had: O almachtige God. Hij ging toch om een wonder vragen? Dan doet hij toch een beroep op de almacht van de Heere. Het zou alleszins voor de hand gelegen hebben als hij zo tot God gesproken had. Heere, gij zijt toch de God die wonderen werkt. Gij zijt toch de Almachtige. En als hij dan een beroep gedaan had op de Heere, door de Heere te wijzen op wonderen die hij in de geschiedenis van Israël in het verleden gedaan had, bijvoorbeeld, dat had de profeet kunnen doen. Dat was ook niet uit misplaatst geweest. Toch moet het ons opvallen dat als Elia tot de Heere gaat spreken, hij de Heere zo niet noemt. Hoe noemt hij hem dan? Tweemaal in vers 20 en in vers 21. Hij riep de Heere aan en zei: de Heere, Jehovah, mijn God. En vers 21. En hij mat zich driemaal uit over dat kind en riep de Heere aan en zei: Jehovah, mijn God. Twee keer diezelfde naam. Waarom zou Elia die namen gebruikt hebben? Wat is de Jehovah-naam, de naam Heere met hoofdletters? Die naam wijst op de trouw Gods. De onveranderlijkheid Gods. Die trouw en weldadigheid houdt, de verbondsgod. Die het belooft en die het ook doet. De ik zal zijn die ik zijn zal. De God op wie we aan kunnen. Nou, de Heere had tegen Elia gezegd dat hij hem onderhouden zou bij die weduwe. En dat had Elia begrepen en verstaan als betekenend dat de Heere niet alleen voor hem zou zorgen, maar ook voor die weduwe en voor dat kind ook. Heere, u bent toch de getrouwe. U bent toch de ik zal zijn die ik zijn zal. U zegt het toch niet alleen, maar u doet het toch ook. Vandaar de naam Heere. En dan daarbij tweemaal zijn eigen persoonlijke relatie tot die God. Heere, mijn God. Daar hebt u tegelijkertijd zijn geloof. Hij spreekt niet tot een vreemde God. Hij doet niet zoals die Baals profeten straks. O Baal, antwoord ons. Baal op een afstand. Baal die ze niet kennen. Maar hij mag zeggen: o Heere, mijn God. De God die hij kent. De God die hij tot zijn God heeft gekregen. De God tussen wie, met wie er een band gekomen is. Die God die tot hem gesproken heeft. Die God die hem genade bewezen heeft. Die God die hem omhelst heeft in goddelijke zondaarsliefde. Die God bij wie hij zijn hart heeft mogen uitstorten. Die God aan wie hij zich kwijt mocht raken. Die God op wie hij leerde steunen en vertrouwen. O zeker, de almacht Gods is ook in zijn gedachten geweest als hij bidt om dat wonder van de levendmaking van dat kind. Maar waar Elia bijzonder bij bepaald is en wat hij bijzonder ook als de grond voor zijn gebed gebruikt is: het is God die trouw aan zijn woord is. En het is die God die zich aan mijn ziel verklaard heeft en die aan mijn leven mijn God geworden is. En dat geeft hem ook grond om op te staan. Wat is het nodig, gemeente? Als wij werkelijk met de Heere zoeken te worstelen, dat wij die God dan mogen kennen. Dat we die God dan mogen kennen. Naarmate we meer gevorderd zijn in de godskennis, in de persoonlijke kennis van de Heere. Naarmate we meer uit ondervinding ook mogen weten, hij zag op mij neer. Naarmate er meer en meer vrijmoedigheid kwam om ziende op wat de Heere gedaan en gezegd en gewerkt heeft in je leven. Om te geloven, hij is mijn God. Hij is geen vreemde God meer. Hij is geen God meer die ik alleen in naam ken en wiens naam alleen ik aanroep. Maar hij is de God die zich over me ontfermd heeft. Hij is de God die me opgezocht heeft. Hij is de God die me getrokken heeft. Hij is de God die tot me gesproken heeft. Naarmate je meer ondervinding hebt van de bemoeienissen van die God. En meer ervaren hebt van de rijkdom van het leven met die God. Naar die mate kan er ook meer vrijmoedigheid komen in het spreken tot die God. En zeggen, Heere, mijn God, u bent toch geen vreemde. En ik ben toch geen vreemde voor u. Luister naar mij ook als ik in deze ogenblikken tot u spreek. En wanneer kan een mens dat dan zeggen? Gemeente, Heere, mijn God. Dat is maar niet een resultaat van een paar uiterlijke voorrechten, hoor. Dat is maar niet omdat je gedoopt bent, of omdat je zo netjes leeft en zo getrouw in het paadje loopt. Wanneer is God mijn God? Heb je hem wel eens gemist? Ben je hem wel eens kwijt geweest? Heb je wel eens in je leven ontdekt dat je die God niet tot uw God hebt? Hebben we dat wel eens ontdekt dat wij door onze zonde scheiding gemaakt hebben tussen hem en ons? Hebben we wel eens ontdekt dat de Heere zijn aangezicht voor ons moet verbergen? Hebben we in dat gemis gezocht en gehoopt en geworsteld? Hebben we in dat gemis de toevlucht genomen tot hem? Hebben we ontdekt dat we zijn gramschap waard zijn? Konden we het onder die last niet uithouden? Zochten we, worstelden we, streden we om hem te mogen kennen in zijn genade? Het wordt een wonder en het wordt als een wonder beleefd. Als de Heere, hoewel we het zo heel anders verdiend hebben en waardig zijn, toch naar ons wil omzien, toch bemoeienissen met ons wil hebben, toch zijn ontferming aan ons bewijst, toch tot onze ziel spreekt, toch tot ons zegt, zie, hier ben ik. Het wordt als een wonder beleefd als de Geest vrijmoedig maakt om te zeggen, Heere, mijn God. Het gaat in de weg van de persoonlijke oefeningen des geloofs. Zo heeft Elia het geleerd en zo leert elk van Gods kinderen het. Maar dan nog, wat geeft dat een vastigheid en een steun, ook als wij in het gebed tot hem naderen. En als we echt mogen zeggen, in dat vertrouwen, Heer, u hebt het zelf gewerkt. Ik verbeeld het maar niet en ik haal het maar niet meer naar me toe. Maar ik heb het van u zelf gehoord en ik heb het uit uw eigen mond gehoord. U hebt het gezegd, ik ben de uwe. En als een mens dan zeggen mag, Heere, mijn God. De geest waarin Elia bidt, de weg tot zijn gebed, de grond voor zijn gebed en de geest waarin hij bidt. En dan moet ik u weer drie dingen noemen. In welke geest bidt Elia? Ik lees de tekst nog even, vers 20 en 21. En hij riep de Heere aan. Vers 21. En hij mat zich driemaal uit over dat kind en riep de Heere aan. Daar zit intensiteit in. Elia bad als een mens die zich in dat bidden ook helemaal geeft. Helemaal geeft. Hij stort zijn hart uit voor de Heere. Het is maar niet lippentaal bij hem. Het is maar niet zo eventjes een gebed. Maar hij bidt met al de intensiteit van zijn ziel. En daarom moest hij ook in de afzondering gaan. Hij doet dat daar niet beneden in de woonkamer of in de slaapkamer of in de kamer waar dat kind gestorven is. Hij neemt dat kind mee naar boven en die weduwe blijft beneden. Hij legt dat kind op zijn bed, hij doet de deur achter zich dicht, hij is daar alleen met die dode jongen en met zijn God. En waar een mens zegt, gaat worstelen met God omdat de nood hem drijft en waar de ziel zich gaat uitstorten en waar er intens gebeden en geworsteld wordt, gemeente, daar is eenzaamheid nodig. Dat bedoelt de Heer Jezus ook als hij tot zijn discipelen zegt, als gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit de deur achter u toe. Alleen met God. En daar wordt dan ook als op geen andere plaats vaak ondervonden de realiteit van de duivel. Want daar juist zal de duivel alles in het werk stellen om de mens te doen verslappen in het gebed. Daar juist zal de duivel alles in het werk stellen om de mens zover te brengen dat hij het opgeeft. En daarom, ik weet niet of u er ervaring in hebt, maar zulk bidden, zo intens worstelen, dat is nog wat anders dan zo is tussen je werk door een gebed opzenden. Dat mag natuurlijk ook, dat deed Nehemia ook toen hij als schenker van de koning Artaxasta de wijn uitgoot en toen hij ondertussen door bad. Dat mag ook, zo zijn er ook heel wat gebeden. Maar als het nou gaat om dit bidden, om dit worstelen, om dit intens met de noden van jezelf of van een ander voor Gods aangezicht bezig zijn, in de afzondering. Gemeente, ik weet niet of u er ervaringen hebt, maar als u er ervaringen hebt, dan begrijpt u wat ik zeg. Er zijn weinig dingen in het mensenleven op aarde die zo vermoeiend zijn als zulke gebedsworstelingen. Zo vermoeiend voor lichaam en ziel. Mozes handen, opgeheven met de staf naar de hemel, werden zwaar en ze zakten vanzelf naar beneden. En Aaron en Hur moesten komen om steun te geven. Anders had Mozes het niet volgehouden. En zo is het ook met iemand die werkelijk worstelt aan de troon der genade. En die met eigen noden, met eigen zonden, met eigen vragen, met eigen problemen, of met de noden en de problemen van anderen tot God gaat. En zolang er geen antwoord van de Heere is, zolang de hemel niet open gaat en zolang die last op je ziel ligt en zolang je worstelt, zolang je strijden moet, ondervind je ook. Het is zwaar, de handen worden zwaar en Satan komt erbij om ons te doen ophouden en te doen opgeven. En het is omdat de Heer een verborgen kracht in de ziel uitgiet en daardoor blijft de mens worstelen en vragen, maar dat intense bidden, dat is een vermoeiende zaak. Kent u het? Of hebben we altijd wel een gebed bij de hand? En is het altijd wel makkelijk? Dat is niet het bidden wat de Schrift ons leert. Het kan wel eens makkelijk gaan. Als de geest erin is en erin meekomt. En als je terstond verhoring krijgt. Of als het misschien om onbelangrijke dingen gaat. Maar als het werkelijk een worsteling is, dan is het zwaar werk voor een mens van vlees en bloed. Voor een mens met beperkte krachten in zijn lichaam. Voor een mens met beperkte krachten in zijn concentratievermogen. Voor een mens met beperkte krachten ook in zijn herschapen ziel en in zijn herboren hart. Voor een mens die aan alle kanten open staat en er komt nog vlees en wereld bij. Dan is het zwaar werk om zo met God te worstelen. Tweede, waar de geest van het gebed van Elia door gekenmerkt wordt, dat is hij gebruikt argumenten. Hij roept niet maar in het wilde weg. Het is maar niet een kreet alleen maar, o God, help toch, help toch, Heere, help toch. Maar Elia brengt zijn redenen bij. Elia komt voor Gods aangezicht met argumenten. Hij zegt, Heere, u weet toch wel dat het een weduwe is? En u hebt toch voor weduwen bepaalde beloften gegeven? Behandelt u die weduwe dan zo, door haar kind van haar af te nemen? Bent u dan niet een rechter der weduwe? Bent u dan niet de man van de weduwen? En het tweede argument is, Heere, het is maar niet zo'n weduwvrouw. Het is die weduwvrouw bij welke ik herberg op uw eigen bevel. En u weet dat die vrouw gehoorzaam geweest is. Dat die vrouw er alles aan gegeven heeft. En toen ik van haar zei, maak mij eerst een kleine koek. Toen heeft ze gezegd, goed. En u herberg ik haar al bij haar voor zo lang. En ze heeft voor me gezorgd, Heere. O, Elia zal het zo niet gezegd hebben, want de Heere Jezus had dat toen nog niet gezegd. Maar de geest ervan was er toen ook al wel, die een profeet ontvangt in de naam van een profeet. Zou die niet het loon van een profeet ontvangen? Heere, die weduwe bij wie ik herberg, die een profeet ontvangt in de naam van een profeet, heeft zij dan niet naar uw eigen toezegging nu ook recht op het loon van een profeet? Hoe kunt u dan zo met haar handelen? En het derde argument wat de profeet gebruikt is, Heere, en uw eigen naam dan? Dat zit daarin, dat speelt daarachter. En uw eigen naam dan? Het is een heidense vrouw. En nu staat uw naam op het spel, Heere. Nu staat uw eer op het spel. Als u dit zo laat gebeuren. En zo heeft Mozes geworsteld toen Israël gezondigd had en toen hij in de bres stond. En zo hebben andere voorbidders geworsteld. Heere, wat zult gij dan uw grote naam doen? En dat geeft ook kracht in het bidden, zou het niet? Argumenten voor de Heere neerleggen waarom hij niet aan ons verplicht is, maar het aan zijn naam, aan zijn eer, aan zijn woord verplicht is om uitkomst te geven. Het gebed waarin geen zelfzuchtige motieven een rol spelen, helemaal niet. Maar waarin bewogenheid met je medemens, maar vooral bezorgdheid voor Gods eer een belangrijke rol speelt. De bezorgdheid voor de eer van de Heere, Heere, dat kan toch zo niet. Wat zullen de heidenen dan zeggen? Hoe zullen ze uw naam dan gaan smaden? Om zo met argumenten voor de Heere te komen. En dan is er nog één aspect in dat onderdeel als het gaat over de geest van het bidden van Elia. Hij bidt ook volhardend. We lezen dat toch, dat hij zich 3 maal over dat kind uitstrekte. En dan moet u zich zo voorstellen, hij heeft gebeden. Op zijn knieën of staande met opgeheven handen of hoe dan ook. En na dat eerste bidden heeft hij zich over dat kind uitgestrekt. En toen gebeurde er niets. En toen is Elia weer gaan worstelen. Heere, mijn God. En hij strekte zich weer over dat kind uit. En er gebeurde weer niets. Nou, dan kon Elia zeggen, de Heere wil me niet horen. Ik vraag nu te veel van hem. Het is ook ontzaglijk veel wat ik vraag. En ik kan Gods weg wel niet begrijpen, maar de Heere laat duidelijk merken dat hij geen acht slaat op mijn gebed. Ik heb het 1 keer gebeden, ik heb het 2 keer gebeden. Laat ik maar ophouden, laat ik maar tegen die weduwe zeggen, ach, laten we de Heere maar bidden om kracht en om ondersteuning, want zijn weg is in het heiligdom en dat kind zullen we toch moeten gaan begraven. Ja, dat zou er gebeurd zijn als Elia opgehouden was. Dat zou er gebeurd zijn als Elia niet langer gebeden had dan 1 of 2 keer. Wat zou er gebeurd zijn als Bartimeus, de blinde bedelaar die bij Jericho zat, het opgegeven had? Hij riep, Zonen Davids, ontferm u mijner. Maar de Heere gaf hem geen antwoord. En toen zeiden ze, stil joh. Wat zou er gebeurd zijn als Bartimeus toen stil gezwegen had en niet langer geroepen had? Dan was hij blind gebleven. Wat zou er gebeurd zijn als die Canaanese vrouw toen Jezus haar geen antwoord gaf op haar gebed of de Heere haar zieke dochter zou willen genezen? Als ze toen naar huis gegaan was met de gedachte, diep teleurgesteld, hij wil mij niet horen, voor mij is bij hem geen plaats. Dan was dat kind bezeten gebleven. De Heere heeft meer dan één keer erop aangedrongen, vol hart in het gebed. Ik denk aan die gelijkenis van die vriend die bij zijn vriend kwam op een ongeschikt ogenblik, dat is zeker. Middernacht, na middernacht. En hij klopt bij zijn vriend aan, hij zegt, leen mij 3 broden, want er zijn mensen bij mij thuis gekomen en ik heb niet genoeg wat ik ze voor kan zetten. Ze hebben een hele lange reis gemaakt, ze zijn vertraagd onderweg en eindelijk zijn ze een keer bij mij gekomen. Ik had ze eerder verwacht, maar nu heb ik niet voldoende eten in huis. Leen mij 3 broden. En hij zegt, oh nee, ik kan nou niet meer opstaan, ik ben in de slaapkamer en mijn kinderen zijn bij me en ik maak ze allemaal maar wakker. En nee, dat kan niet. En hij klopt nog een keer, doe mij open, leen mij 3 broden. Nee, zegt hij, kan niet. En hij blijft volharden. En tenslotte zegt de Heere Jezus, zo hij dan niet opstaan zal omdat hij zijn vriend is, dan zal hij opstaan en hem broden geven om zijn er onbeschaamdheid wil. Omdat hij zo veel en zo lang volhardt. En dan zegt de Heere Jezus, bid en u zal gegeven worden. Ziet u de het verband? Bid zo. Volhard zo in het gebed. En u zal gegeven worden. Laat niet af. Laat het niet los. Ook al lijkt er geen antwoord te komen. Ook al gaat de Heere Jezus net als bij Bartimeus voorbij. Ook al is het te vergeef, zoals Elia voor 1 en voor 2 keer gebeden heeft. Er is geen stem, er is geen opmerker. Ook al lijkt de hemel van koper. Houd vol, bid, zo. En u zal gegeven worden. Om zo de beloften te gebruiken. Om zo de bewijsredenen, de gronden, de argumenten de Heere voor te stellen. Om zo te bidden, Heere, ontferm u onzer. Totdat de Heere verhoren zal. Nou, over die verhoring van het gebed had ik ook wat willen zeggen, maar de tijd is om. Dus dat blijven liggen tot de volgende keer. Dat is op zichzelf genomen ook wel weer voldoende stof voor een preek apart. Amen.